Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we zingen vanuit de 48e psalm en daarvan het 4e vers. Wij o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. En wat er verder volgt, we lazen nu uit de 48e psalm en daarvan het 4e vers. Gemeente, aan u zal deze avond worden voorgelezen een gedeelte uit Gods woord wat u kunt vinden in de openbaring van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 18 verzen. Openbaring 1, de verzen 1 tot en met 18, maar eerst zal aan u worden voorgelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27, wat handelt van de algemene christelijke kerk.
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal tot een einde zijn tot een einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het gewoeden der gehele wereld, hoewel ze somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans tezamengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Lezen we nu de openbaring van Johannes, het eerste hoofdstuk. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en zijn Vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods.
Gemeente, wij gaan deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit de 35e psalm. En daar de versen 1, 11 en 13. Twist met mijn twist des hemelheer, ga mij bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken en wat er verder volgt. We lazen nu uit psalm 35 de versen 1, 11 en 13. En intussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. Er zijn 3 rondgangen. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde voor de kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanavond met Gods hulp Gods woord gaan overdenken wat u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, de openbaring van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk. En we willen vanavond de versen 17 en 18 samen met u als gemeente gaan overdenken. Johannes 1, de versen 17 en 18, waar we onze tekstwoorden lezen. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover. Gemeente, de woorden van onze overdenking spreken ons vanavond over de levensvorst verschijnt aan Johannes op het eiland Patmos. En we letten op een drie gedachten. In onze eerste gedachte letten we op het zien op Christus. Want dan staat er in onze tekstwoorden: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. In onze tweede gedachte letten we op bemoedigd door Christus. Want dan gaan onze tekstwoorden die gaan dan verder. Want dan staat de zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En in onze derde gedachte staan we stil bij de overwinning in Christus. En dat kunnen we lezen in het 18e vers. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Dus vanavond als thema: de levensvorst verschijnt aan Johannes op het eiland Patmos. In onze eerste gedachte het zien op Christus. Tweede gedachte: bemoedigd door Christus. En in onze derde gedachte: de overwinning in Christus. Is nu onze eerste gedachte: het zien op Christus. Gemeente, vanavond staan wij bij een verschijning stil. Het is ook de laatste verschijning die ook in het Openbaringenboek is opgetekend. Het is de verschijning waarin de Heere is verschenen aan Johannes op het eiland Patmos. En we weten allemaal dat Johannes de discipel was die de Heere Jezus ook lief had. En we weten ook dat deze discipel Johannes ook onder de wetsprediking van Johannes de Doper zich heeft verkeerd. Waarin hij ook zijn vloekwaardigheid ook heeft mogen inzien. En dat heeft de Heilige Geest ook in het hart en in het leven ook willen toepassen. Hij heeft het gehoord wat Johannes heeft geroepen, Johannes de Doper: breng dan vruchten voort van bekering, u de Heere waardig. Een gemeente, toen heeft hij ook gewezen, Johannes de Doper. En hij heeft het gezegd: hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. En toen heeft Johannes de Doper, die heeft van zichzelf afgewezen, maar die heeft gewezen op het Lam van God, dat de zonde der wereld zal wegnemen. En we weten het allemaal, toen is deze Johannes, die is samen met zijn broeder Andreas, Ze zijn de Heer Jezus gaan navolgen. En als Johannes zijn evangelie aan het optekenen is, dan weet hij het nog toen ze daar waren bij de Heer Jezus. En het was omtrent de 10e uur. En nu, gemeente, zien wij vanavond deze oude apostel Johannes, Ja, hij is inmiddels oud geworden. Hij dient de gemeente van Efeze. Een gemeente in die tijd, dat was een tijd ook van vervolging, van verdrukking. Want keizer Domitianus die heerste toen. En die wilde maar één ding, dat zij buigde voor deze keizer. En met name ook waren zijn ogen ook wel in bijzonder gericht, ook op de christenen. Want zij wilden niet buigen voor deze keizer. De gemeente, toen werd er een bevel uitgevaardigd van keizer Domitianus dat alle christenen zouden worden gevangen gezet. Ze zouden worden vervolgd of ze zouden worden gedood. En gemeente, dat bericht, dat komt ook bij die oude apostel Johannes op het eiland, op Efeze, in de gemeente van Efeze die hij mocht dienen. En gemeente, dat was zijn verwachting, dat hij nu zou gaan sterven. Dat zijn einde nabij zal zijn. Maar gemeente, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want we zien daar in gedachten allemaal die soldaten daar ook door die straten van Efeze gaan om de christenen daar ook op te pakken. Om die te vervolgen. Ja, om die ook gevangen te zetten of zelfs te doden. Maar dan gebeurt er heel iets wonderlijks met de oude apostel Johannes. Want Johannes, hij wordt niet gedood. Hij wordt afgezonderd op een eiland, Patmos. En dat eiland, dat was dicht, dat was een onbewoond eiland. Dat was dicht bij Griekenland en ook bij Rome. En Satan, die dacht, nu kan dat woord van God, wat die oude apostel ook daar verkondigd heeft in Efeze, dat kan niet meer zijn voortgang hebben. Een gemeente, zo is ook Johannes daar op dat eiland Patmos ook terechtgekomen. En daar zien we hem zitten. Zijn gedachten gaan terug naar de gemeente die hij heeft moeten verlaten. Zijn broeders, de gemeente die ook opgepakt zijn, die misschien vervolgd worden, verdrukt of zelfs gedood. En die ambtelijke dienst kan zijn voortgang niet meer hebben. En gemeente, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want dan staat er, toen deze oude apostel Johannes daar op de dag des Heren daar alleen was, daar verscheen de Heer aan die oude apostel. Want er staat ook in het 10e vers, kijkt u maar mee. En ik was in de geest op de dag des Heer. Satan, die heeft maar één doel voor oog. En die wil de zaak en de zaak van God en goddelijke zaken, die wil hij teniet doen. Maar gemeente, hier zien we dat deze oude dienstknecht door die grote koning van de kerk niet vergeten wordt. En dan ontstaat er iets daar, terwijl hij daar op de dag des Heren daar was, dan werd hij vaardig. Want die geest die werd vaardig over Johannes. En kinderen, hij kreeg ogen om te zien de zaken die straks ook door middel van een visioen ook aan deze oude apostel ook te zien worden gekregen. Want hij werd als het ware, hij kreeg een inblik door de deur in de hemel. Zo ver mocht deze oude apostel inblik. En daar zouden de zaken hem voorgesteld worden die hij ook moest gaan optekenen. Want nou krijgt deze oude apostel, die krijgt een opdracht. En kinderen, wat moest dan deze oude apostel doen? Nou, hij moest zijn pen gaan schrijven. En hij moest gaan Hij moest gaan schrijven de dingen die aan hen werden voorgesteld. Door middel van een visioen. Het werd als het ware onthuld. En hij moest dat schrijven om die gemeentes die verdrukt worden, vervolgd worden, om die te bemoedigen en ook te vertroosten. Een gemeente, en dan hoort hij achter zich een stem als van een bazuin. En een bazuin, dat was vroeger een muziekinstrument, ook onder het Oude Testament, waarmee ook het volk ook ten strijde werd geroepen. En als men dan ook die klank ook hoorde, dan wist men, daar kwam een belangrijke boodschap. En gemeente, deze stem, die ook deze oude apostel Johannes mocht horen, het was een stem, het symboliseerde een goddelijke aankondiging. Het kondigde het begin aan van een belangrijk gebeuren wat aan Johannes wordt voorgesteld. En hij moet gaan schrijven, gemeente. Om ook die mensen daar ook te bemoedigen. En misschien zit er vanavond ook hier een volk in Schravenpolder. Die ook met allerlei strijd en allerlei aanvechtingen ook te maken hebben gekregen. Maar de Heere zal op zijn tijd ook zijn volk ook bemoedigen en vertroost. En dan staat er in het 11e vers, en kijkt u maar mee, daar staat het in het 11e vers zeggende: ik ben de Alfa, de Omega, het begin en het einde. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in het boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaar. En nu krijgt Johannes nog meer onderwijs. Johannes heeft al onderwijs ontvangen van de vernederde Christus. En nu krijgt ook Johannes nog nader onderwijs van de verhoogde Christus. En dan mag hij door het geloof op die verhoogde Christus zien. Op die levensvorst. Hij mag zien op zijn opstandingskracht en ook op zijn opstandingsheerlijkheid. En hij mag ook zien op de weldaden die hij als die opgestane levensvorst voor zijn gemeente heeft aangebracht. En dat nou geheel vrijwillig uit genade ook wegschenkt aan zijn volk. En wat ziet Johannes nog meer? Hij ziet Johannes niet alleen als die opgestane levensvorst, maar hij ziet hem ook dat Christus nu zit aan s vaders rechterhand. Dat hij daar in heerlijkheid en in majesteit zich heeft geopenbaard. En wat ziet dan Johannes? Nou mag Johannes nog meer zien. Want wat ziet hij nou als hij in die hemel mag inblikken? Dan ziet hij Christus daar wandelen tussen die 7 gouden kandelaar. En wat zou er nou mee worden bedoeld met die 7 gouden kandelaren? Nou, met die kandelaren, daar wordt een gemeente mij bedoeld. En het getal 7, dat is het getal ook van de volheid. Dus nu wandelt Christus daar tussen die 7 gouden kandelaren, tussen zijn gemeentes. En hij houdt ook alles nauwlettend ook in de gaten. Zijn oog is ook in bijzonder, ook op de gemeentens, ook gericht. En Christus, hij wil eigenlijk tegen die oude apostel Johannes zeggen. Johannes, nu kunt u uw werk niet meer doen in de gemeente van Efeze. Maar ik wandel tussen die 7 gouden kandelaren. Ik houd die gemeentens nauwlettend in de gaten. Ze zijn niet aan hun lot overgelaten. En wat staat er nou nog meer? Er staat ook dat Christus, hij houdt die 7 sterren in zijn rechterhand. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Die 7 sterren die wijzen op de engelen. We zouden ook kunnen zeggen op de ambtsdragers. En nou zegt Christus het hier tegen die oude apostel. Nou zal ik zorgen dat die ambtelijke dienst ook zijn voortgang zal hebben. Er zal altijd een kerk blijven. En al struikelt dan de waarheid ook op de straten. En al worden er zelfs ook kerken afgebroken. En die wonderlijke verschijning, die mag Johannes ook daar zo ervaren. Gemeente, uw dienaar is naar een andere arbeidsveld gegaan. Maar Christus houdt zijn gemeente, ook de gemeente van Schravenpolder, ook nauwlettend in de gaten. Want het welbehagen des Heer zal door zijn hand, dat is door die doorboorde middelaars hand, gelukkiglijk voortgaan. En Johannes, hij heeft hem ook gezien als profeet. Hij heeft ook 3 jaar, toen Christus ook hier heeft gewandeld, hier op deze aarde, heeft hij onderwijs ook mogen ontvangen. En dat niet alleen. Hij heeft hem ook gezien als priester, als die priesterlijke arbeid die Christus ook voor zijn volk heeft verricht. Toen Christus zichzelf ook vrijwilliglijk heeft laten opofferen aan het vloekhout der schande. En hij heeft hem ook gezien toen hij uit de doden was opgewekt. Maar hij mag hem hier nu zien als die hoge priester van het Nieuwe Testament. En hoe nou Christus dat binnenste heiligdom is ingegaan met zijn dierbaar bloed gemeend. Met zijn eigen bloed. Om het ook voor Johannes, maar ook voor zijn ganse kerk, om die ook aan de Vader ook voor te stellen. En dan staat er in de woorden van onze overdenking: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet. Toen Johannes Christus zag in heerlijkheid en in majesteit, kon deze oude apostel niet meer op zijn benen blijven staan. Gemeente, dat gebeurt altijd. Als God in het leven gaat komen bij een zondaar, maar dat gebeurt ook als Christus weer opnieuw zich gaat openbaren aan zijn kinderen, dan maken ook zijn kinderen zich klein voor God. En wat zijn dat een gelukkige plaats. Waar ik nou niets meer heb in te brengen. Waar ik nou ga leren capituleren. Ja, dat was vroeger in de strijd, kinderen. En als ze dan zich moesten overgeven, dan moesten men ook die wapens, die moesten dan worden neergelegd. Gemeente, dat is nou ook wat de Heere ook van ons vraagt. Dat wij gaan leren capituleren. Dat onze mond dicht gaat. En dat we gaan zien dat God een hoge en een heilige en een rechtvaardige God is, waarvoor wij niet kunnen bestaan. En dat we nou buiten alles, dat we geen grond meer in onszelf overhouden. Maar dat we dan te meer uitgedreven mogen worden tot die dierbare koning van de kerk. Van waar nu ook alle hulp en ook alle verwachting komen kan. Waar God groot wordt en waar wij klein worden. Weet u, dan kan de Heere wat aan ons kwijt. En dan wordt de Heere ook alles in het leven. O, dan vallen we God niet af, maar dan vallen we juist God toe. En als de Heere dan zijn volk weer eens terug leidt, naar die ogenblikken dat zij ook daar die lage plaats hebben mogen innemen aan zijn voet. Gemeente, dat is die plaats, die plaats is hen meer waard dan het fijnste goud hier op aarde. Want deze aarde die gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar die nou de wil des Heren doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En dan lezen we het nog in onze tekstwoorden verder. En hij legde de rechterhand op mij. Probeert u het vanavond eens in te denken. Daar ligt die oude apostel. Hij heeft jaren in dit ambtelijke dienst ook zijn werk mogen verrichten. Hij heeft zich klein gemaakt voor God. En dan gebeurt het. Dan komt de Heer, de Allerhoogste. En die legt die rechterhand op het hoofd van deze oude apostel. Hij treedt in gemeenschap met deze oude apostel Johannes. Het is ook een teken van zijn almacht en ook van zijn gunst. En als dan die koning van de kerk die rechterhand legt op die oude apostel Johannes, dan wil Christus het zeggen tegen Johannes. Johannes, ik heb je van eeuwigheid gekend. En zo komen we bij onze tweede gedachte uit, bemoedigd door Christus. Want dan gaan onze tekstwoorden, die gaan dan verder, want er staat de zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En als we dat in de grondtaal gaan bekijken, dan staat er nadrukkelijk, Johannes, wees niet bang. En dan gaat Christus, Christus gaat hem troosten met zichzelf. En we weten het, Johannes, hij heeft vrees, omdat die grote koning daar zich in heerlijkheid en macht zich heeft geopenbaard. Maar dat niet alleen, hij heeft ook vrees over de gemeente, gemeentes die hij heeft moeten achterlaten. En nou zegt die verheerlijkte koning van de kerk, die zegt het hier met nadruk, vrees niet, want ik ben de eerste en de laatste. En daar ligt nou ook een les ook voor ons in vanavond. Wijst Christus op zichzelf. Wat kunnen wij bezorgd zijn? Als we op het hier en het nu ook letten op deze wereld, op wereldleiders. En dan denken we, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar gemeente, het ligt allemaal in zijn hand. Maar weet u gemeente, als de Heer in het leven gaat komen, weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan wordt de mens allereerst bekommerd over zijn eigen zielenhel. Ze zijn op weg en reis naar die nimmer eindigende godsontmoeting. En ze kunnen God niet ontmoeten, want dat voelen ze. Zo'n hoge en zo'n heilige, zo'n rechtvaardige God. En hun, ze zijn zondaren die voor God niet kunnen bestaan. En weet u wat daaraan verbonden ook is? Ze gaan ook omzien naar andere mensen. Die om hen heen staan. Want ze gaan zien, ze zijn allemaal op weg en reis naar die eeuwigheid. Een gemeente, dat is er altijd aan verbonden. Dat het nou bovenal mag uitlopen tot die grote, tot eer van zijn naam. En dat nou die mens nou totaal, maar dan ook totaal, wordt afgebroken. En nou zegt Christus het hier in deze woorden van onze overdenking. Kijkt u eens mee. Ik, en dat we dat in de grondtaal gaan bekijken. En dan staat er twee keer het woordje ik. Met nadruk. Ik ben de eerste. Ik ben de oorsprong. God was de eerste in de schepping. God heeft gesproken. Daar zij licht. En er was licht. En in die eeuwige vrederaad was hij de eerste. En dat is alles voortgekomen ook vanuit dat soevereine welbehagen bij God vandaan. Want daar heeft Vader, God de Vader, ook die vraag ook gesteld. Hoe zal ik nou hen zetten? Hoe zal ik ze nou zetten en hen geven het gewenste land? En toen heeft Christus zijn Zoon het geantwoord. Hij heeft het gezegd. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen. En nou dat goddelijke wonder. Nou is God niet alleen de schepper van de hemel en van de aarde. Maar hij is ook de herschepper. En als hij het eerste gaat spreken. Dat doet hij altijd door zijn woord en geest. En dat gaat altijd met een goddelijke kracht ook gepaard. En weet u wat er dan gaat gebeuren in het leven? Dan gaan dode zondaren horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Hij is de eerste die een zondaar gaat opzoeken. En die zien we ook vanavond heel duidelijk ook. Die eenzijdig liefde vanuit die drie enige God. Want gemeente, God heeft uit de hemel nedergezien op deze aarde. Of dat er één iemand verstandig was. En hij heeft er niet één gevonden. En Jesaja heeft het ook opgeschreven. Hij wordt gevonden van degene die naar hem niet vraagde. En naar hem niet zocht, omdat hij de eerste is. En mag ik het vanavond nog eens vragen aan u, aan jouw jongen of meisje. Mag je nou al weten dat hij nou de eerste is geworden in u of in jouw leven? En er zal ook vanavond niemand ook van Gods kinderen het ook het te durven zeggen dat nou God niet de eerste was die nou die hoogste plaats in het hart heeft willen innemen. Christus, God was de eerste om u te zoeken, ja, om u te trekken vanuit die duisternis tot uw eeuwig wonderbaarlijk licht. En wat is dat gelukkig als, hoe laag het dan ook zelfs ook afloopt met Gods kinderen. Want Gods kinderen, ze kunnen ook nog zo afwijken van die wegen en van die paden waarop zij niet mogen wandelen. En dan denk ik, kinderen, die geschiedenis die kennen jullie allemaal. Dan denk ik aan Simon Petrus. Simon Petrus was in de zaal van Caiaphas. En wat gebeurde er toen? Toen kwam er een dienstmeisje. En toen zei die tegen Petrus, dat dienstmeisje. Maar u was toch ook bij die bende? U was toch ook bij Christus? En toen heeft Petrus zijn eigen meester verloochend. Een gemeente, toen is het uit de mond van Christus. Als eerste gekomen richting Simon Petrus. En weet u wat dan Christus tot Petrus heeft gesproken? Hij heeft het gezegd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan is hij niet alleen de eerste, maar hij is ook de laatste. Hij zal straks het laatste woord hebben op de oordeelsdag. En dat kan bij ogenblikken wel eens tot troost zijn, ook bij Gods kinder. De duivel heeft niet het laatste woord. Wij als mens hebben ook niet het laatste woord. Maar nou heeft Christus het laatste woord. En weet u wat dan Christus tot zijn kinderen straks zal zeggen? Komt in, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is voor de grondlegging der wereld. Ik ben de eerste en de laatste. Gemeente, wij willen zo graag het laatste woord hebben. Maar wat is het gelukkig als wij hier op deze aarde gaan leren zwijgen. En dat nou Christus zelf dat woord in ons hart zal mogen gaan spreken. En waardoor Christus ook zelf ook die hoogste plaats in het hart zal mogen innemen. Waar we nou gebroken worden en verslagen van geest. En die ook voor zijn woord beeft. Maar gemeente, als wij hem straks als eerste horen spreken op de oordeelsdag, dan zal hij ook het laatste woord hebben. En wat zal dat vreselijk zijn? Moet u daar vanavond eens aan overdenken. De mens die dan altijd het laatste woord hier heeft gehad op deze aarde, maar waarin hij straks tot die mens zal zeggen: gij hebt niet gewild dat ik koning over u zal zijn. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Gemeente, wat aangrijpend. Maar vanavond mag nog dat evangelie van vrije genade nog klinken. Want de Heere, u bent ook vanavond hier nog onder de middelen waarin de Heere nog wil werken. U bent vanavond op de werkplaats van de Heilige Geest. Zult u dan altijd trouw opkomen naar Gods huis? Om te horen dat het dan ook uw gebed mag zijn. Om te horen, ja, dat de Heere zelf nou door zijn woord en geest in het hart zal mogen spreken. Roep dan toch, als we dan nog vreemdeling zijn, van genade. Want hij laat zich nog vinden. Want wie hem aanroept in de nood. En kinderen, als je nood hebt, ja, dan ga je een plaats zoeken, dan ga je schuiling vinden. En dan moet ik het vanavond tegen iedereen ook hier zeggen. Wij zijn van nature allemaal in nood. En zeg het maar. Nou heb ik het vanavond gehoord dat wij allemaal in nood zijn. En misschien zijn we er nog vreemd van. Maar dat dan die nood eens opgebonden zal mogen worden aan de troon van Gods genade. En dat dan de Heere zelf u zou willen leiden in die waarheid. Gemeente, zo komen we bij onze derde gedachte uit. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 118 en daarvan het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beef.
Thank you.
de levensvorst verschijnt aan de apostel Johannes op het eiland Patmos. In onze eerste gedachte hebben we stilgestaan bij het zien op Christus. In onze tweede gedachte hebben we stilgestaan dat hij bemoedigd is door Christus. Maar nu onze laatste gedachte nog de overwinning in Christus. Want dan staat er in het 18e vers. En die leef. En ik ben dood geweest en zie. Ik ben levend in alle eeuwigheid. En als we dit in de grondtaal gaan lezen, dan staat daar. Ik leef. Maar ik werd als een dode. En dat geheel vrijwillig. Een gemeente dat ziet ook op zijn Godheid. Ik ben met God de Vader en met de Heilige Geest, die enige waarachtige God, die nou te loven en te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dat heeft ook te maken met de middelaarsarbeid van Christus. Want als Christus het hier tegen Johannes zegt, ik ben dood geweest, dan wil hij het nogmaals benadrukken ook aan deze apostel. Johannes, weet je het nog? Ik ben dood geweest, omdat dat goddelijke recht zo eiste. Dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit bedreven is door de mens, ook met de hoogste straffen naar ziel en lichaam ook gestraft moest worden. Het goddelijke recht, dat eiste mijn dood. En dat niet alleen voor u, Johannes, maar ook voor de ganse kerk. Zoals ik ze vanuit die eeuwigheid heb mogen ontvangen uit de handen van de Vader. Christus, hij werd vrijwillig een dode. Waar hij geen zonde gedaan en geen zonde gekend heeft, werd hij tot zonden gemaakt. En Christus, hij onderging vrijwillig die drievoudige dood. Om nou die geschondene deugden van zijn Vader weer te herstellen die nou die mens heeft. Ja, die mens heeft kwijtgemaakt. Ja, aan het recht, om aan het recht van zijn Vader te willen voldoen, waardoor doemwaardige zondaar weer met God in gemeenschap hersteld kan worden. Christus, hij heeft die gramschap, die heeft hij voor zijn kerk uitgeblust. En de Heer Jezus, hij heeft macht om zijn leven af te leggen, maar hij heeft ook macht om het leven ook weer te nemen. Ik werd als een dode. Waarom? Om nou dode zondaren, die nou dood liggen in de zonde en in de misdaden, om die nou leven te maken. En gemeente, dat nieuwe leven, dat is nou niet meer mogelijk bij ons vandaan. Maar nou mag ik vanavond heen wijzen naar die dierbare borg en middelaar, waar dat leven is te verkrijgen voor de grootste van de zondaren. Want nou is Christus, hij is opgewekt uit dat zondegraf. En nou zegt hij het ook, ik ben dood geweest, maar dat is voorbij, Johannes. De dood zal nooit meer over mij heersen. Ik kan ook niet meer sterven. De dood heeft over mij geen macht meer. Ik ben als borg en middelaar vrijwillig. Heb ik mij boven die dood ook verheven. En ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb dat onvergankelijke leven. Dat heb ik aangebracht. En je zult misschien zeggen, had Johannes dan dit onderwijs nodig? Want Johannes die had toch al veel onderwijs al mogen ontvangen. Tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. En ook na zijn opstanding heeft hij onderwijs ook gekregen. Dan denk ik even aan de geschiedeniskinderen toen de discipelen daar achter die gesloten deuren zaten. En wat gebeurde er dan? Dan staat ineens te midden, staat Christus in het midden van zijn discipelen. En dan zegt hij, vrede zij u lied. En toen heeft ook Christus, ook met zijn discipelen ook gesproken over die vrede. Die nou Christus ook voor zijn discipelen en ook voor zijn kerk heeft verworven. Maar nou waarom wordt het dan hier nogmaals benadrukt? Gemeente, dat heeft hiermee te maken. Dat is het als het ware, het werd als het ware nog een keer bekrachtigd en bevestigd. Johannes, ik ben dood geweest. En dat goddelijke recht dat eiste mijn dood. Maar ik kon van de dood niet gehouden worden. En nou zegt hij het nogmaals, ik ben nu levend tot in alle eeuwigheid. En waarom was dat onderwijs dan nog meer nodig? Nou, dat onderwijs dat was ook nodig om ook zijn kinderen, die ook in de strijd van het leven ook komen, om die weer opnieuw ook te bemoedigen. Om ook dat de Heere ook weer het oude nieuw kan maken. En wat kan Gods kinderen als het zo duister en zo donker is, daarna uitzien dat ze opnieuw weer zijn stem en zijn nabijheid ook mogen proeven en smaak. Dat oude dat in het leven ligt en dat geen leed uit hun geheugen zal wissen. En dat de Heere dat weer opnieuw wil maken. En dat ze nog weer daar eens moed en kracht uit zouden mogen putten. En dat ze de vruchten daar ook van zouden mogen genieten. En gemeente, dat mag nou die oude apostel Johannes daar op dat eiland Patmos ook ervaren. Ik, Johannes, ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Gemeente, zult u het bedenken, ook jullie kinderen, jongeren in de gemeente, dat wij nu nog leven. Wij leven nog, het is nog het heden der genade. Die wel aangename tijd, het is nog de dag der zaligheid. De Heere zegt het ook vanavond in alle ernst tegen u en tegen jou. Bekeert u, want waarom zult gij sterven? Want het uur van ons sterf, dat is ook bepaald bij God de Vader en bij die drie enige God. En de dood is in de wereld gekomen vanwege onze diepe val in Adam, waar wij ons moed en vrijwilliglijk hebben losgescheurd, ons hebben omgedraaid, waardoor wij in die drievoudige dood ons hebben gestort. En gemeente, maar nu mag dat woord nog klinken onder ons. Er is nog doen aan. We kunnen nog getrokken worden vanuit die duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. En dan lezen we het woordje amen. En wat betekent dat? Het zal waar en zeker zijn. Wat nou uit mijn mond is gegaan, dat zal vast en zeker zijn. Die het ook waar maakt. En dan staat er nog in het 18e vers, er staat, en ik heb de sleutels der hel en des doods. En als u een kanttekening Bijbel bij u heeft, dan moet u maar kijken. Er staat ook een kanttekening bij, daar staat dat is. Dat is Christus die dat ook zegt. Dat is de macht om u van de dood en de hel te verlossen. En de vijanden daarin te werpen. En we weten allemaal, als nou iemand een sleutel draagt, dan heeft die iemand macht, die heeft ook heerschappij, om ook die deur ook te openen en ook weer te sluiten. Nou, en zo heeft Christus de volmacht over de hel en over de dood. En hij zegt het hier, ik draag de sleutels van de hel en van de dood. Dan wil hij zeggen, als die grote sleutel dragen van de kerk, dan denken wij, ja, dat het de verkeerde kant op gaat hier in deze, op deze aarde. Maar dan mag ik vanavond wijzen op Christus. Hij draagt de sleutels van de hel. En met eerbied gesproken, het loopt de Heere niet uit de hand. Want dan gaat het alles door. Dat welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Maar zij kunnen niets doen buiten zijn wil om. Ik draag de sleutels van de hel. En waarom draagt hij de sleutels van de hel? Omdat Christus over de hel heeft getriomfeerd. Hij heeft Satans kop, die heeft hij vermorzeld. Hij heeft alles volvoerd. Hij heeft alles aangebracht. En hij heeft in zijn opstanding uit het graf het ogen ook het geopenbaard. Dat hij voorgoed heeft overwonnen. En dat hij zijn macht en zijn kracht ook heeft geopenbaard. En nu draagt hij die sleutels. En wat is dat een troost voor een volk dat zo bestreden wordt. En die het ook niet meer weet hoe het nou moet. O volk van God, dat u vanavond een weinig moed mag scheppen. Want nou ligt alles, maar dan ook alles, in de hand van Christus. En wat is de kerk dan ook veilig achter hem. En dan kan soms die vorst der duisternis die kan tekeer gaan. En dan kan de wereld en het eigen vlees ook zo tekeer gaan. Maar nou zegt Christus, ik heb de sleutels van de hel. Maar er staat ook, ik heb ook de sleutels van de dood. En gemeente, wat is de dood? Gemeente, de dood, dat is, dan komt er een scheiding tussen ziel en lichaam. De dood is in de wereld gekomen direct naar onze diepe val in Adam. En nu liggen wij van nature allemaal. Zo komen wij ook op deze wereld. Wij liggen allemaal dood in de zonde en in de misdaden. Maar nu staat er vanavond hier een troostwoord gemeend. Want nu staat er ook dat Christus, hij heeft ook de sleutels van de dood. Hoort u het? En waarom heeft hij de sleutels van de dood? Omdat Christus over de dood heeft getriomfeerd. Over de geestelijke dood. Over de eeuwige dood. Zoals hij in bijzonder wel die weg is gegaan. Van Gethsemane naar Golgotha. Waarin hij aan het vloekhout des schanden het heeft uitgeroepen. Waarin Christus het hoofd heeft gebogen. Het was een daad van Christus zelf. En toen heeft Christus het grootste wat hij had. Heeft hij gegeven. in de handen van God zijn ziel. En gemeente, nu is Hij de beschikker ook van het leven. Omdat Hij ook over de dood heeft getriomfeerd. Want Hij is niet in de dood gebleven, maar Hij is opgestaan. En nou heeft Hij ook de sleutels van de dood. Zullen we vanavond nog een voorbeeld gebruiken? Kinderen, die geschiedenis, die kennen jullie allemaal. Dat is de geschiedenis van Naïm. Dat wordt er een jongen uitgedragen. Die jongen is gestorven. En we zien het in gedachten voor ons. Die weduwe achter de baar. En dan zien we aan de andere kant, daar komt Christus. Die levensvorst. Die de sleutel heeft ook van de dood. En Hij passeert de baar. En dan spreekt Hij tot de jongeling te Naïm. En dan zegt hij: sta op! En dan staat die jongeling op uit de dood. Omdat Christus over de dood heeft getriomfeerd, kunnen nog mensen levend gemaakt worden. Ook nu nog. De Heer gaat nog door met zijn kerkvergaderend werk. Zolang die zonnen de maanden zullen zijn. Van geslacht tot geslacht. En dan denk ik nog een aan een voorbeeld. Aan Lazarus. Hij lag al een aantal dagen in het graf. En daar zien we ook die grote sleuteldrager staan bij het graf van een Lazarus. En daar gaat die grote sleuteldrager, die gaat spreken bij het graf van Lazarus. Hij heeft het gezegd: kom uit. En toen is Lazarus uit de doden. Toen heeft ook die doden moeten loslaten. En toen is Lazarus levend geworden. Ik draag de sleutel van de dood. En dat betekent ook dat Hij als die grote sleuteldrager ook de tijd heeft bepaald wanneer u, wanneer jij en ik moeten gaan sterven. Waar Hij als die grote sleuteldrager ook over de dood beschikt. Een gemeente, dat is voor Gods kinderen niet erg. Want dan mogen ze eeuwig, maar dan ook eeuwig, die grote koning gaan groot maken. Omdat hij het zo eeuwig waardig is. Om te ontvangen de aanbidding, de dankzegging, tot in alle eeuwigheid. En gemeente, daar ga ik de preek mee besluiten. En weet u wat dan Christus ook heeft gezegd? Toen Hij hier heeft gewandeld, hier op deze aarde, voordat Hij ten hemel is heen gevaar. Toen heeft Hij het gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zie, ik ben met u lieden. Er staat ook weer die ik ben met u lieden. Allen de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Amen. Heere, trouwhoudend en eeuwige God, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Uw woord heeft ook vanavond nog mogen klinken. Zou u het in onze harten willen toepassen, Heer? Onze harten die zijn van nature zo hard. Zoudt u het week willen maken en bedouwen met uw geest. Opdat er nog vele vruchten van bekering en geloof u de Heere waardig zouden mogen voortgebracht worden. O, wilt u doen, Heere, opdat uw koninkrijk zou mogen worden uitgebreid. En dat nou alles, maar dan ook alles zou mogen uitlopen tot uw eer. Want dat bent u zo eeuwig waard. Gedenk de gemeente Wilt u de wacht betrekken over deze gemeente? Zou u ze ook in uw raad een herder en leraar ook willen toeschikken? Wees ook met de broeders van de raad de kerk, waarin er ook zoveel arbeid nu op hun schouders wordt gelegd. Wilt u ze daarin ook sterken en ondersteunen? En ook als wij als gezin ook deze plaats gaan verlaten, wilt u ons dan ook geleiden, maar ook al degenen die ons lief en dierbaar zijn, ook in deze gemeente, waarin er ook banden zijn gevallen, wilt u ons dan alles schenken wat nodig is. Wilt u maar als die vuur, of als die wolkolom en die vuurkolom voor ons uitgaan, dat onze ogen gericht zouden mogen worden op u, die grote koning van de kerk die nou alle krachten kan geven. Gedenk ons ook in het verdere van deze week. Wil ons bewaren voor de zonde. Wil ons bovenal bewaren voor een onverzoend sterf. Waak over de gemeente en zie ons aan in Christus, die de dood heeft overwonnen tot een eeuwige overwinning. Ja, die nou leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan. De slotzang is uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Zingen we nu onze slotzang uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.